Broeders en zusters, geliefde gemeente, wat een heerlijk voorrecht om hier weer bij elkaar te mogen zijn om deze morgen het woord te openen. Deze morgen willen we gaan nadenken over de bedoeling, over het doel van gebed, van bidden. En dat gaan we doen aan de hand van Lucas hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 13. We leven na Pasen en we hebben mogen vieren dat de Heer is opgestaan, maar we leven ook voor Pinksteren. En zoals Hugo deze morgen al heeft voorgelezen, de discipelen waren eendrachtiglijk samen, volhardend in het gebed om de belofte die Jezus hen gegeven had, namelijk de belofte van de Heilige Geest. Dus als God ons dingen belooft, dan sluit dat ons gebed niet uit. Maar dat werkt met elkaar samen. Laat ik voor jullie lezen. Lucas, hoofdstuk 11. En het gebeurde toen hij, dat is de Heer Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes de Doper, zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hem, wanneer u bidt, zeg dan, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn andere vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg, al zou hij niet opstaan en zijn geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Het woord van God. Het gebeurde lange tijd geleden, een jaar of 8 geleden, dat ik net was begonnen bij een nieuwe baan, bij een nieuw bedrijf waar ik mocht werken. En in die eerste dagen kwam de directeur van die onderneming kwam bij mij op de kamer en die zegt, Niek, ik wil jou wat beter leren kennen. Kom mee, dan gaan we samen lunchen. Nou goed, ik was natuurlijk een beetje gespannen, de directeur, en wij gingen samen lunchen. En goed, ik wilde me niet laten kennen, dus we gingen aan tafel en ik zei, ja, mag ik even een momentje stilte? Mag ik even beginnen? Maar goed, ik was nogal snel klaar met mijn gebed. 10 seconden misschien. En die directeur die zegt tegen mij, joh, als je dan toch om een tijd vraagt, doe het dan goed. Volgens mij heb je gewoon even een standaard verhaaltje aflopen raffelen. En nou, als je dan de volgende keer toch bidt, dit dan meteen voor mij. beschamend, is het niet? En toen in die tijd kende ik de Heer nog niet. Maar ik ging zo beseffen dat ik met mijn vraag om te bidden aan de uiterlijke kant van christen zijn wilde voldoen. En dat dat verschrikkelijk hypocriet was. Ik bad wel, maar het was omdat het zo hoorde. Het was niet omdat ik werkelijk met mijn vader wilde praten. En deze directeur, die zelf niet geloofde en die geen christen was, die wees mij terecht. En zo kan het ook gemakkelijk met ons zijn. Dat we bidden omdat het hoort, omdat we het gewend zijn, maar niet vanuit een diep verlangen. En daarom wil ik deze morgen met jullie nadenken over de bedoeling van gebed. Wat is nu het doel van bidden? En dan is het maar gebed dat we daardoor opnieuw vol overtuiging zullen gaan bidden. En hier zien we ook de discipelen komen tot de Heer Jezus. En ook deze morgen willen we dat de Heer Jezus centraal staat. En ze vragen aan hem in vers 1. Heere, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En dan zouden we kunnen verwachten dat we hier van de Heer Jezus een hele nieuwe, revolutionaire manier van gebed aangereikt krijgen. Dat de Heer Jezus gaat vertellen hoe vaak we moeten bidden, waar we moeten bidden, met wie we moeten bidden. Maar de Heer Jezus geeft eigenlijk maar een heel kort gebed. Het zijn maar 3 versen. Maar wat een gebed is dit. Het begint met onze Vader. De Heer God is jouw vader, is mijn vader, maar hij is ook onze vader. En dan gaat het elke keer opnieuw over uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Uw naam worden geëerd. Het gaat van boven naar beneden. Wat een heerlijk, wat een groot, wat een diep gebed in die paar regels. Het is een gebed wat bedoeld is om iedere dag gebeden te worden. Want er staat, geef ons heden ons dagelijks brood. En daarom is het goed om iedere dag dit gebed te bidden. Doe dat. Maar eigenlijk wil ik vanmorgen niet nadenken over de inhoud van dit gebed. Ik wil niet nadenken met jullie over de vraag wat je mag bidden. Maar ik wil nadenken over waarom je mag bidden. En dat is eigenlijk het tweede gedeelte van dit stuk. Vers 5 tot en met 13. Waarom gebed? In de apostolische geloofsbelijdenis die we met elkaar mogen belijden door de eeuwen heen, zeggen we, ik geloof in God de Vader. En dan gaan we naar de Zoon en naar de Heilige Geest. We geloven in de gemeenschap der heiligen, in de kerk. We geloven in vergeving van zonden. Maar mijn vraag vanmorgen aan jou is, zeg je ook wel eens, ik geloof in gebed. Ik geloof in gebed. Mijn vraag aan jou vanmorgen is niet of je bidt, maar geloof je in gebed? Want als je dat doet, dan zul je bidden. Dat is dan geen vraag meer. En zoals we zullen zien hier in Lucas 11, dat gaan we zien dat God wil dat je hem vraagt voordat hij je geeft wat je nodig hebt. Hij wil dat je hem zoekt voordat hij zichzelf gaat vinden. En hij wil dat je klopt voordat hij jou open doet. En dan wil ik nadenken over 3 dingen uit dit gedeelte. Als eerste het vragen. Het vragen, het zoeken, het kloppen. En als tweede de gift. Wat is het dan? Wie is het dan die de Heere ons wil geven? En als laatste het ontvangen. Dus kloppen, zoeken, de gift. En als laatste het ontvangen. Laten we de gelijkenis die de Heer Jezus hier geeft nog eens met elkaar lezen. Vers 5. En hij zei tegen hen, stel je eens voor dat er iemand aanklopt bij een vriend in het midden van de nacht, omdat er een andere vriend komt en hij heeft brood nodig. Nou, we weten dat in die tijd en in het Midden-Oosten is er een enorme cultuur van gastvrijheid. Je kon elkaar niet even een appje sturen dat je eraan kwam. Je vriend kon plotseling bij jou op bezoek komen. En dan ging hij ook niet na een uurtje terug met de auto. Dan bleef hij bij jou. Want hij had misschien wel een week gelopen om bij jou te komen. En dan maakte je plaats. En dan bereidde je een maaltijd voor. Maar dan kon het natuurlijk gebeuren dat het brood van die dag al op was. Elke dag moest er weer opnieuw brood gemaakt worden. En dan ging je naar je buren. Want gastvrijheid was niet iets individueels. Nee, het was de eer ook van de familie, van het hele dorp, dat deze gast zich welkom voelde. En in die tijd hadden ze niet voor iedereen een aparte slaapkamer, maar ze sliepen met elkaar in één grote ruimte, allemaal op hun matje. En stel je nou voor dat die buurman zegt, nee, helaas, ik lig wat te slapen en als ik nu in huis ga stommelen, dan worden mijn kinderen wakker. Nou, de mensen onder ons die jonge kinderen hebben, die weten hoe heerlijk het soms is dat ze eindelijk slapen. En dan ga je niet meer de slaapkamer binnen om iets overhoop te halen. Nou, zo kunnen we ons dat voorstellen. Maar misschien kunnen we dat naar vandaag brengen. Stel je voor dat ik op een zaterdagmorgen, wanneer de meeste mensen uitslapen, vroeg wakker word, het is nog ineens 6 uur, het is nog donker buiten. En aangemoedigd door mijn maag. En ga ik op onderzoek uit en ik besluit om voor mijn gezin wat pannenkoeken te bakken. Dus ik pak wat bloem en wat olie. En daarna ga ik naar de koelkast voor een eitje. 1 eitje heb ik nodig. Om mijn eigen honger en die van mijn gezin te voeden. Maar, helaas, geen eieren. Nou, je gaat de deur uit. Naar het huis van je buren. Je belt aan, je klopt op het raam. En eindelijk, ja hoor, daar komt de buurman en die doet de deur open en die denkt dat er iets verschrikkelijks gebeurd is. Dat er brand is, dat zijn auto gestolen is. En hij vraagt, wat wil je? Het is zaterdagochtend. De kinderen liggen allemaal in bed. En eigenlijk zou ik ook in bed moeten liggen. Ja, die zegt, het spijt me dat ik zo lastig ben. Maar ik heb een ei nodig. Nou, hij kijkt je met grote ogen aan. 1 eitje maar. Ja, hij zegt, bekijk het even, kom een uur of 10 terug of zo. Maar terwijl je je voet tussen de sluitende deur steekt, doe je nog een beroep. Hij zegt, alsjeblieft, ik zie daar je koelkast. Het kost je maar 10 seconden. Als je mij nou dat eitje geeft, dan kan je weer lekker naar bed. En misschien, met een beetje aandringen, geeft hij jou dat eitje. Want dan is hij van je af. En krijgt jouw familie jouw pannenkoeken. Dat is wel een beetje gênant, toch? Zo'n verhaal. Kun je je dat voorstellen? Nou, zo'n soort verhaal vertelt de Heer Jezus hier. En het punt wat de Heer Jezus hier maakt is, als zelfs een geïrriteerde buurman, geïrriteerd door hoe vasthoudend jij bent, je zal geven wat je vraagt, hoeveel te meer onze hemelse Vader. Hij zal ons genadig en vrijwillig geven wat we hem vragen. God is benaderbaar. Wij hoeven niet zijn zegen af te dwingen. Maar hij is gewillig. Hij staat te wachten op ons. Het punt van deze gelijkenis is om te laten zien hoe toegewijd deze gastheer is om te zorgen voor zijn vriend die midden in de nacht bij hem op bezoek komt. En de schaamteloosheid waarmee hij naar de buurman gaat. Wij moeten God niet vergelijken met die buurman, maar we moeten hem tegenovergesteld aan deze buurman zien. Als deze buurman jou geeft om reden van jouw vrijpostigheid en je vrijmoedigheid, dan zal God zeker geven. Gebed is noodzakelijk, lieve broeders en zusters. Het is noodzakelijk. Als een buurman uit zijn bed komt, dan zal je vader je zeker open doen. Maar niet als je er niet om vraagt. Kijk, een halve waarheid is een hele leugen. Als een halve waarheid wordt gepresenteerd als de volledige waarheid, dan is het een leuke. En dan kunnen we mee de mist in gaan. We kunnen elkaar voorhouden dat God wil zorgen voor zijn kinderen. En dat is waar. Maar we moeten elkaar ook vertellen dat God middelen gegeven heeft. Middelen waarmee hij, waardoor hij zijn zegeningen aan ons wil geven. En dat is het gebed. God schenkt ons niet al zijn zegeningen ongeacht of we erom vragen. En we nemen soms ten onrechte aan dat dingen die God ons wil geven op het gebed vanzelf komen. Ongeacht het gebed. We zeggen tegen elkaar, God is een goede God en hij zal voor zijn kinderen zorgen. Dus zal hij hoe dan ook voor ons zorgen. Maar dat is niet waar. Jezus geeft als antwoord op de vraag van de discipelen, leer ons bidden. Dan zegt hij niet tegen de discipelen, luister, hulp is onderweg. Het zal je aan niks ontbreken. Nee, hij zegt, hulp komt alleen als je erom vraagt. En je mag vrijmoedig tot God gaan. Hulp gaat er komen door je schaamteloze vragen. Om de grote dingen en om de kleine dingen. Om de geestelijke zaken, maar ook om de praktische dingen. Het is belangrijk voor God dat we hem vragen om dingen waarvan hij al lang weet dat wij die nodig hebben. Het punt is dan ook niet dat wij God moeten vertellen wat we nodig hebben, omdat hij het anders niet weet. Dat we hem moeten informeren. Maar wat God met gebed bedoeld heeft, is dat we ons hart met hem delen. God heeft ons gebed gegeven als een voorspelbaar communicatiekanaal met hem. Waardoor wij onze noden en verlangens kunnen uiten. Niet inleveren, maar uiten. Met al je pijn, met al je verdriet of met al je vreugde en je het prijzen van hem. En daarom, mijn vraag. Wat heb jij nodig? We hebben allemaal dingen nodig. Wat heb jij nodig? Waar worstel je mee? Geestelijk. In je eigen geestelijk leven. Wat heeft de gemeente nodig? Wat heeft jouw huwelijk nodig? Wat heb je nodig in de bediening die jij hebt? Jouw bediening bij jouw werkgever. Jouw bediening als man of vrouw. Jouw bediening als vader. Jouw bediening als oudste of als diaken. Heb je het hem al verteld? En daarom, vraag hem. Zoek hem. Klop op de deur. Je mag vrij en vrijmoedig gaan tot de vrijgever. Komen we tot het tweede punt. De gift. We hebben gezien dat de juiste voorbereiding voor het ontvangen is het vragen. En de juiste voorbereiding om iets te vinden is zoeken. En de juiste voorbereiding om opengedaan te worden is kloppen. Maar wat is het dan wat God wil geven? Wat is het dat hij wil dat we vinden? Of beter gezegd, wie is het wie hij wil dat we vinden? Wie is het wie hij aan ons wil geven? Dat lezen we in vers 13, het laatste vers. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven. Er is hier geen ouder of hij of zij zorgt niet voor haar kinderen, zijn kinderen. Wij weten onze kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader wat geven? De Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Als we in de paralleltekst kijken in Matthäus 7 vers 11, dan staat er dat de Vader goede gaven geeft wie tot hem bidden. Maar hier in Lucas staat de Heilige Geest. Alle goede gaven kunnen samengevat worden in de Heilige Geest. En misschien vraag je je op dit punt af. Maar de Heilige Geest is ons toch gegeven? Absoluut. Zeker. We lezen in Romeinen 5 vers 5 letterlijk. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. voltooid verleden tijd. Als je in hem mag geloven, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. We hebben de Heilige Geest ontvangen toen we tot Christus kwamen. Hoe kan Jezus ons dan nu overtuigen van het feit dat we volhardend en verwachtend moeten bidden om diezelfde Heilige Geest, als we hem reeds ontvangen hebben? Nou, dan moeten we nagaan denken over wat Lucas al eerder over de Heilige Geest heeft geschreven. Als je een boek leest of een verhaal, dan komt een persoon, en de Heilige Geest is een persoon, niet plotseling uit de lucht vallen. Dan wordt die persoon ergens in het verhaal geïntroduceerd. En we moeten beseffen dat wij al zoveel kennis hebben van de Bijbel, dat we soms met te veel kennis al naar het verhaal komen, maar dat we even terug moeten in de lijn van Lucas. Wat heeft hij al laten zien van de Heilige Geest? En dan moeten we even terug naar hoofdstuk 3. Lucas 3, vers 16. En dan gaat het over Johannes de Doper, waar hij zei: ik doop u wel met water, maar hij komt, de Heer Jezus, die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus Lucas zet ergens op de horizon, op een punt in de toekomst, het moet nog gaan komen, Pinksterdag. Dan zal de Heilige Geest ook op jullie komen. Dus als de Heer Jezus hier leert om te bidden en te kloppen en te vragen om de Heilige Geest, dan wijst hij vooruit. Wij leven na Pinkster. Wij weten dat de Heilige Geest is gekomen. En wat zegt Lucas nog meer? In vers 21 van hoofdstuk 3 zegt hij: het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was, dat Jezus aan het bidden was. Weer dat bidden. En toen werd de hemel geopend en de Heilige Geest daalde op hem neer in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Dus de Heer Jezus zelf geeft het voorbeeld van gebed. Hier is hij aan het bidden. En hij ontvangt de Heilige Geest. En diezelfde Heilige Geest die op de Heer Jezus was in zijn bediening, die is ook op ons gekomen sinds Pinkster. En wat zien we dan in het leven van de Heer Jezus over wat de Heilige Geest betekende voor de Heer Jezus en dus ook mag betekenen voor ons? Nou, twee dingen. In de eerste plaats bevestiging. Bevestiging. Want God zegt hier: u bent mijn geliefde zoon. U bent mijn geliefde dochter. In u heb ik mijn welbehagen. Als je in Jezus mag zijn, dan bevestigt de Heilige Geest dat. Hij verzegelt ons. Maar in de tweede plaats, niet alleen bevestiging, maar ook bekrachtiging. De Heer Jezus werd vervuld van de Heilige Geest toen hij gedoopt werd, aan het begin van zijn bediening. En door de Heilige Geest ging hij die 3 jaren naar het kruis. Leerde hij zijn discipelen. In hoofdstuk 4, vers 1 lezen we: Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij verzocht werd. Hij deed dat alles in de kracht van de Heilige Geest. En wij hebben diezelfde dingen nodig. Wij hebben bevestiging nodig en bekrachtiging. Ook wij moeten begrijpen dat wij positioneel in de Heer Jezus Christus zijn. We zijn door de Heilige Geest in Christus gedoopt. En we hebben met elkaar de laatste maanden, heeft Ezra met jullie nagedacht over Efeze. En laten we dat heel even erbij nemen, Efeze hoofdstuk 1. Als Paulus daar bidt, hoofdstuk 1, vers 18. Dan bidt Paulus om verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid, van zijn erfenis in de heiligen. Nou, al die hoop en al die rijkdom en al die erfenis, dat is toekomst. En Paulus bidt dat we weten wat die hoop en die toekomst is. Maar hij bidt om nog meer. Hij bidt ook in vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Diezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die is aan het werk in ons als gelovigen. En Paulus bidt dus niet alleen om te weten de hoop van de toekomst, maar hij bidt ook dat we weten welke kracht hij ons gegeven heeft. Voor vandaag. Kijk, er zijn twee soorten van geven. Vanmorgen heeft de gemeente aan Koen deze bloemen gegeven. Dat is eenmalig. Maar deze bloemen moet water gegeven worden. Dat is een andere manier van geven, want dat is een voortdurend geven. De zon geeft licht. Dat doet hij niet één keer, dat is voortdurend. En zo moeten we beseffen van het geven van de Heilige Geest, dat het eenmalig is toen we tot geloof kwamen, maar dat het ook voortdurend is. Het is als een schenken. En het beeld van schenken, dat zien we in het avondmaal als de wijn in die beker wordt geschonken. Dat blijft doorgaan. En zo hebben we voortdurend de levende kracht van de Heilige Geest nodig. Het is als het geestelijke leven wat God geeft. En het leven gaat voortdurend verder. Maar als Jezus hier in dit hoofdstuk vertelt dat hij de Heilige Geest wil geven, dan moeten we ook in dit hoofdstuk vandaag maar een keer verder lezen. En dan zien we dat in mijn Bijbel staan twee kopjes Jezus en Beelzebul. En het volgende kopje is de terugkeer van de onreine geest. En daarin zien we dat als Jezus de Heilige Geest wil geven, dat hij dat ook doet omdat er een tegenstander is. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de krachten en de overheden van de duisternis van het tegenwoordige tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Beseffen we dat? Beseffen we dat als we bij Jezus horen, dat we niet meer op neutraal terrein verkeren, maar dat we een vijand hebben gekregen? Ik heb een keer horen vertellen over Joden in een strafkamp in de Tweede Wereldoorlog. Dat zij tegen elkaar vertelden over de kamp. Bul, de meest gevreesde man van het hele kamp, die besliste over leven en dood, over marteling. En ze zeiden tegen elkaar: weet je hoe je nu zijn glazen oog herkent? Want die man had één glazen oog. Hoe kun je nou weten welke zijn glazen oog is en wat zijn echte oog is? Nou, in het glazen oog zit nog een sprankeltje mededogen. In zijn echte oog niet. En wij hebben een tegenstander met twee echte ogen die genadeloos is. Kijk, als ik jouw vijand was, dan zou ik willen dat je echt niet beseft wat God wil en kan werken in jouw leven. Dan zou ik willen dat het vuur dooft. Dan zou ik willen dat jouw belangstelling voor geestelijke zaken afneemt. Dat je settelt, dat je rustig leven maakt. Dat de hoop verdampt en dat je denkt dat het zo hoort. Dat jouw hoop, dat je liefde, dat je brandende hart, dat je dat kwijtraakt. En dat je denkt dat dat niet meer terug kan komen. Dat je denkt dat volharden eenvoudigweg betekent dat je je maar rustig neer moet leggen bij alle verschillen, bij alle teleurstellingen. Dat je je maar neer moet leggen bij het feit dat het soms zo moeizaam gaat. Maar zo is het niet. Jezus belooft je de Heilige Geest op het gebed. Dat is niet als een ticket waarmee we verzekerd zijn van een fijne reis. Nee, het is meer als een visitekaart met de contactgegevens van God zelf. De Heilige Geest is God en hoogst eigen persoon in jou en mijn leven. Nee, hij belooft niet alle comfort. Maar hij belooft wel altijd naar ons te luisteren. Hij wil erbij zijn. Hij wil dat je hem vraagt in je leven. Hij wil er zijn in voor- en tegenspoed. Hij belooft geen kant-en-klare oplossingen. Maar hij belooft wel zijn betrokkenheid. En daarom, waarom bidden we als God ons lief heeft en almachtig is en in alles kan voorzien wat we nodig hebben? Nou, misschien bidden we wel omdat hij weet dat gebed datgene is wat we in de eerste plaats nodig hebben. Want misschien heeft hij het gebed ons wel gegeven omdat het de grote bedoeling van het gebed is dat God ons voorziet in onze grootste behoeften. In onze eindeloze behoeften. In onze voortdurende behoeften. Namelijk onze behoeften aan hem zelf. God doet alle dingen medewerken voor degene die hem liefhebben. Maar wat als het goede in alle kleine en grote problemen en zorgen daarin ligt dat ze ons dichter bij hem brengen. Dat we steeds weer tot hem komen. Gemeenschap met God is die ene behoefte die ver boven al onze andere behoeften uitstaat. De bedoeling van bidden is het hebben van omgang met de Allerhoogste. En daarom hebben we gezien dat we mogen kloppen, vragen, zoeken. We hebben gezien dat hij boven alle goede gaven zichzelf wil geven. De gift van de Heilige Geest. En dan als laatste, derde punt. Het ontvangen. Het ontvangen. En dan wil ik weer teruggaan naar onze Vader. Waarom zouden we bidden, uw naam worden geheiligd, als God reeds besloten heeft dat alle knie zich zal buigen en belijden dat Jezus Heer is? Waarom zouden we dat bidden, als hij dat al beloofd heeft? Nou, omdat dit gebed de vraag is aan God of zijn naam zal worden geheiligd door mensen. Dus het is een gebed aan God of hij iets wil doen in mens, zodat zijn naam zal worden geheiligd. En hoe werkt hij dan in het leven van mensen? Door de Heilige Geest. Dus dit gebed, uw naam worden geheiligd, hoe wordt dat beantwoord door God? Door het geven van de Heilige Geest. Jezus zei, als de Heilige Geest komt, dan zal hij mij verheerlijken. Want hij zal het uit de mijne nemen en jullie verkondigen. Wij zijn de mensen die in staat zijn gesteld om te aanbidden in geest en in waarheid. Door de Heilige Geest. Waarom zouden we bidden, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden? Als de Bijbel al belooft en God al heeft vastgesteld dat Jezus zal regeren over heel Israël en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Hij wil in antwoord op dit gebed de Heilige Geest geven en daarom moeten we bidden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En daarom het antwoord op dit gebed, uw wil geschieden, uw koninkrijk komen, is de Heilige Geest in jouw leven vandaag. Waarom zouden we bidden om dagelijks brood? Als de Bijbel ook zegt, wees niet bezorgd voor wat je eten of drinken zult, maar zoek eerst het koninkrijk van God en alles zal je daarbij gegeven worden. Ja, God draagt zorg voor jouw gezondheid, voor jouw lichaam. Hij heeft je gekocht met ziel en lichaam. Maar zoals Jezus over de Sabbat eens zei, de mens is er niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens, zo is het ook met je lichaam. Jij hoort niet te leven voor je lichaam, maar jouw lichaam is er voor jou. Daar moet je ervoor zorgen. Het lichaam is als het ware slechts de vorm. En die zal straks veranderd worden in heerlijkheid. Maar het gaat om de inhoud. Het gaat erom of je geestelijk leven hebt. Toen ik, in het voorbeeld wat ik aan het begin gaf, zo snel mijn gebedje deed voor mijn eten, toen was dat eigenlijk alleen maar een gebed voor mijzelf. Het was een egoïstisch gebed. Maar als wij hier met onze Vader leren bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan mag dat alleen maar gedaan worden in het besef dat Jezus het brood des levens is. En dat we hem boven ons lichamelijk voedsel nodig hebben. En dat we daarom van hem verwachten dat als we hem zoeken, dat hij dan ook zal voorzien, zoals hij beloofd heeft. Hij zegt, ik ben het brood des levens. De Heilige Geest is de geest van Christus in jou en mij. Hij is het brood in jouw leven. De geest is het die leven maakt. Het vlees is van geen enkel nut. De menselijke natuur is volkomen onbekwaam om werkelijk geestelijk leven te wekken. Waarom zouden we bidden, vergeef ons onze schulden? Als er ook in Romeinen staat, er is nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees, maar naar de geest leven. Nou hierom, omdat God in antwoord op dat gebed, vergeef ons onze schulden, de Heilige Geest wil geven. Waarom? Wanneer de geest komt, dan zal die met onze geest getuigen dat we kinderen van God zijn. Dan kunnen we wandelen in het licht met Jezus. Dan mogen we ervaren in ons hart dat we vergeven zijn. De Heilige Geest is het die ons verzegelt. Daarom is de Heilige Geest ook antwoord op dit gebed. Waarom zouden we bidden? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als er ook in de Bijbel staat dat de God van de vrede, Satan, spoedig onder onze voet zal verpletteren. Omdat God in antwoord op dit gebed om geestelijk onderscheidingsvermogen, de Heilige Geest wil geven. Want wanneer die komt, de geest van de waarheid, dan zal hij u in heel de weg onderwijzen. In heel de waarheid. De Heilige Geest ontmaskert de vader van de leugen. En daarom, als wij bidden, leidt ons niet in verzoeking. Dan wil God dat gebed beantwoorden door de Heilige Geest te geven. Zodat je ziet waar die verleidingen liggen. Zodat je ze zal herkennen. De Heilige Geest is het grootste van alles wat God ons kan geven, voordat we hem zullen ontmoeten. We leven toen naar het Pinksterfeest, het feest van de eerstelingen, van de eerste vrucht, van het allerbeste, wat als eerste geoogst wordt. En zo geeft God ons het allerbeste, het eerste, de Heilige Geest. Hij is de trooster in hoogst eigen persoon. De geest van Jezus met jou en mij. Het is de geest die met onze geest getuigt dat we zonen en dochteren van God mogen zijn. Waardoor we kunnen zeggen, Abba, Vader. En als mijn zoontje in de tuin speelt of in huis, en, dan heeft hij me steeds nodig. En hij zit continu, papa, mama. Dus als we leren zeggen Abba Vader, dan is dat een uiting van afhankelijkheid. Iets wat je voortdurend mag zeggen. De Bijbel leert ons, bid zonder ophouden. Wees de hele dag in die afhankelijke relatie tot God. Wat kunnen we hiervan leren? Wat kunnen we hiervan meenemen? Als eerste, als je hier nu bent en je ervaart. Ja, ik herken dat gebed zoals jij je bad en je dat hebt uitgelegd aan het begin van deze preek. Dat je eigenlijk alleen maar bidt omdat het hoort. Als je weet dat jij niet die levende relatie hebt met God de Vader door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, dan mag ik jou, als je verslagen bent van harte en als je zegt, ja, ik wil ook deze relatie en ik heb hem nodig. Wat moet je doen als dat de kreet is diep van binnen, in je hart? Dan mag ik je vertellen, in de naam van Jezus, wat er ook in Handelingen 2 staat. Bekeer je en laat je dopen tot vergeving van zonden. En jij zult de gave, de gift van de Heilige Geest ontvangen. Ga in het diepst van je hart op je knieën. Draai je om. Ga tot hem. En hij zal je de Heilige Geest geven. En voor ons ieder geldt. Neem het besluit. Neem het besluit om te bidden. Voor alle andere voornemens. Neem je voor om te bidden. Een relatie met God kost meer dan woorden die beweren dat je die relatie hebt. Dat kost inspanning en tijd. Dat is het belang van gebed in het christelijk leven. Als Jezus hier de tijd neemt om zijn discipelen en ons te leren te bidden met vrijmoedigheid, met volharding, dan heeft hij dat gedaan, zodat wij de tijd zullen nemen om te bidden. En daarom opnieuw de vraag aan jou en aan mij. Geloof je in gebed? Geloof je ook in die tegenstander? Besef je dat er een tegenstander is? We lezen in Efeze 6. Trek de hele wapenrusting aan. En we kennen al die onderdelen. Maar dan, na al die onderdelen benoemd te hebben, zegt Paulus: trek al die dingen aan, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. Dus dat die hele strijd is omgeven door gebed. Al die wapenstukken doe je aan, terwijl je volhardend bidt. Bij elke gelegenheid. Bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Daarom gaan we dinsdag op de knieën. Het werk van de Heilige Geest is niet een eens en voor altijd gedane zaak in je allemaal leven. Maar het is een dagelijkse behoefte. Elke dag opnieuw moeten we vragen of God ons wil vullen met zijn geest. Om dan in geloof te leven dat hij dat gebed verhoort. Want hij belooft dat als we hem bidden om de Heilige Geest, dat hij die ook geeft. We zeggen wel eens dat gebed de motor is van de gemeente. En ik vind dat wel een mooie uitspraak, maar toch ben ik het er niet helemaal mee eens. De Heilige Geest is de krachtbron van de gemeente. Bidden is niet iets afdwingen bij God. Het is niet zoals het voorbeeld dat deze vriend bij zijn buurman de voet tussen de deur zet. Bidden is onze afhankelijkheid uit. Wij hoeven niet bij God af te dwingen dat hij ons zegt. Hij is zo bereidwillig om ons alles te geven. Maar hij wil wel dat je bij hem komt en het hem vertelt en het hem vraagt. Als we beseffen afhankelijk te zijn van het werk van de Heilige Geest, dan is gebed het antwoord in je ziel op die afhankelijkheid. Dan bid je de hele dag. Dan bid je voorafgaand aan elk gesprek, aan elke ontmoeting, aan elke klus, aan elke taak. Heere, wees met me. Leid me. Geef me kracht. Geef me de liefde en de genade van Jezus. Onze gebeden vormen een onderdeel van het plan van God. Beseffen we dat? Ze vormen de aanleiding tot het handelen van God. Wij vormen met ons gebed de aanleiding zodat God iets gaat doen. Hij legt het als het ware in onze handen. Ze zijn een middel dat leidt tot de uiteindelijke eindoverwinning van Jezus. Onze Heer en Verlosser. Hij zou ons niet gevraagd hebben te bidden of zijn koninkrijk gaat komen, als hij het ook niet meent. Als zijn gebed niet een instrument zou zijn voor die komst. En daarom gaan we met vol bedachte raden te werk. Als je bidt om de uitschakeling, de eindoverwinning van de tegenstander. Zodat ook de boze en de dood in de put zal worden geworpen. Maak er een patroon van in je leven. We kijken uit naar Pinksteren. En daar op die Pinksterdag zei Petrus, vervuld van diezelfde geest. God heeft Jezus doen opstaan. Waarvan we alle getuigen zijn. En daar hebben we over nagedacht. Met Paas. Maar vervolgens zegt hij ook. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is. En die belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen. Van de Vader, heeft dit uitgestort wat je nu ziet en hoort. Ik bid dat we gaan zien en horen van de Heilige Geest in onze gemeente. Omdat Jezus Christus voor jou stierf en verhoogd is en de beloofde Heilige Geest heeft ontvangen en daar aan de rechterhand van God voor ons pleit. Omdat hij daar is met de Heilige Geest. En hij niets liever wil dan die geest aan jou en mij geven. In het midden van de gemeente. Als we hem vragen. Daarom. Bid. Zoek. Klop. In het belang van je eigen ziel. In het belang van je huwelijk. In het belang van onze kinderen. In het belang van je werk. In het belang van je bediening. In het belang van de gemeente. In het belang van Nederland. In het belang van iedere taal en volk en natie. Neem je voor om te bidden voor de Heilige Geest. God wil je geven wat je het meest nodig hebt. Namelijk meer van Hem zelf. Meer van de genade van de Heer Jezus Christus. Meer van de liefde van God. En meer van de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.